Wij zijn toegekomen op deze avond aan het middelste hoofdstuk van de tweede brief van Petrus. Van alle 8 hoofdstukken waaruit de 2 brieven bestaan, is dit het meest sombere. Het wordt dus een sombere avond, met niet zoveel lichtpunten. En toch is het onderwijs dat we hier vinden heel belangrijk. En in die zin is het woord van God toch altijd positief. En ik hoop dat ook duidelijk te maken. 2 Petrus 2. Ik lees uit de Telos-vertaling. En in uw liturgie kunt u het volgen in de NBV en de NBG-vertaling. En u mag ook nog uw eigen Willibrord of Canisius of Statenvertaling gebruiken. 2 Petrus 2 vers 1. Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de meester die hen gekocht heeft zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. Vers 4, want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid, om tot het oordeel bewaard te worden. En als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, 1 van de 8, behoed heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrandt, en tot omkering veroordeeld en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen, want deze rechtvaardige heeft toen hij in hun midden woonde dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken, dan weet de Heer Godvrezenden uit de verzoeking te redden, maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. En vooral hen die in onreinheid, onreine begeerte, het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Vers 15. Door de rechte weg te verlaten zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Bozor, die het loon van de ongerechtigheid lief had, maar een berisping voor zijn eigen wetteloosheid kreeg. Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak verhinderde de dwaasheid van de profeet. Vers 20, want als zij door de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus de bevlekkingen van de wereld ontvlucht, maar opnieuw daarin verstrikt zijn en erdoor overmeesterd worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Want het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilig gebod dat hun was overgeleverd. Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt: de hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel en de gewassen zeug tot het wentelen in de modder. Tot zover uit het woord van God. Dit sombere hoofdstuk is het hart van deze brief. U vindt het eerste hoofdstuk vast veel mooier en het derde is ook veel bemoedigender. Dus hou even vol. Maar dat klinkt helemaal verkeerd. Dan lijkt het net alsof we ons even dapper door deze avond moeten heen slaan. Maar dat is helemaal niet zo. Dit is de feitelijke boodschap van Petrus. En hoofdstuk 1 is de inleiding en hoofdstuk 2 is de uitleiding. Dat gaan we de volgende keer zien. Maar als u naar hoofdstuk 1 kijkt, vooral, we hebben dat in 2 grote delen behandeld, vers 3 tot 11 over onze roeping en verkiezing. Maar dan vanaf vers 12 speelt de profetie een belangrijke rol. Petrus heeft dat persoonlijk ervaren wat het profetische woord is en hoe krachtig het is, doordat hij de Heer Jezus gezien heeft in zijn verheerlijking op de berg. Als een concrete illustratie van wat de heerlijkheid van het Messiaanse Rijk zal zijn. En daardoor zegt hij, hebben wij het profetische woord des te vaster, vers 19. De profeten hebben gesproken, maar wat ze hebben verteld, dat heeft God hem laten zien op de berg der verheerlijking, toen Christus daar was, zoals hij straks zal zijn in het Messiaanse Rijk. En gesproken hebbende over dat profetische woord, vertelt hij ons in vers 20 en 21 hoe dat profetische woord tot stand is gekomen. En dat is allemaal inleiding op hoofdstuk 2. Want hier gaat het over de goede profeten, de ware profeten, in contrast met wat we in 2 vers 1 hebben gelezen over de valse profeten, de valse leraars. Echte profetie komt van God, is gewerkt door de Heilige Geest. Vers 21, niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Dat woord heilige bij mensen staat niet in alle handschriften, maar het past mij hier wel goed. Maar ja, misschien is dat ook de reden waarom de overschrijvers het erin gelast hebben. Omdat het zo'n treffend contrast vormt met hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2, wat dus onmiddellijk volgt hier op het voorgaande, die hoofdstukindeling is mensenwerk. En dan krijgt u dus eigenlijk dit. Echte profeten worden door de Heilige Geest gedreven en spreken de woorden Gods. Maar er zijn onder het volk van God ook te allen tijden valse profeten geweest. En de grote vraag in dit hoofdstuk is, hoe kun je echte en valse profeten onderscheiden? Toevallig heb ik vanmorgen lesgegeven over profetie. Wat is dat eigenlijk? Anderhalf uur over de aard van Bijbelse profetie. En als je dat dan in verband brengt met onze eigen tijd en dan met die studenten de vraag bespreekt, heb je nou in onze tijd ook nog profetie? En hoe zou je dat kunnen herkennen? Dan stellen ze al heel gauw de vraag, vooral als ze uit traditionele kringen komen en dus profetische uitspraken niet erg gewend zijn. Dan komt er al gauw een zekere argwaan in hun stem, maar hoe weet je nou of zo'n profetisch woord niet uit die mensen zelf voortkomt, in plaats van dat het van God komt. Of zelfs dat het van demonische oorsprong is. En dat is een goede vraag. Ik zeg u bij voorbaat, het zou treurig zijn wanneer wij als christenen geen ware en valse profetie van elkaar konden onderscheiden. Morgenavond, het past allemaal zo mooi bij elkaar als je dat soms ziet in een week, hebben we het over de zevende van, op een andere plaats, van de 12, van de 9 gaven van de geest. De gaven van de onderscheiding der geesten. Dat is niet een kwestie van mensenkennis, dat is puur bovennatuurlijk. Het is het werk van de Heilige Geest. Dus dat is al een belangrijk antwoord. De Heilige Geest helpt ons te onderscheiden wat van God is en wat niet van God is. En je leert dat ook. Ook als je de stem van de Heer in je eigen hart hoort, dan vraagt iedereen die daar niet mee vertrouwd is, maar hoe weet je nou dat het niet van jezelf komt? Of zelfs, hoe weet je dat het niet van de duivel komt? Dat moet je leren onderscheiden. En dat is misschien wel minder moeilijk dan je denkt. Maar afgezien van dat soort bovennatuurlijke onderscheiding, is er ook een vorm van onderscheiding die zo klaar is als een klontje. En dat is heel belangrijk in dit hoofdstuk. En ik wil u dat bij voorbaat meteen zeggen. Het gaat hier over valse profeten en in één adem door over valse leraars. Strikt genomen is dat niet helemaal hetzelfde. Profeten komen met een boodschap van God. De leraars brengen de leer van God. Maar goed, dat ligt niet zo ver van elkaar en hier wordt er weinig onderscheid tussen gemaakt. Het gaat erom, wat brengen ze? Brengen ze dat wat van God is of brengen ze dat wat van beneden is? Wat uit henzelf voorkomt of, om het niet erger te maken, uit demonische oorsprong is. En het kenmerk dat in dit hoofdstuk gegeven wordt, is heel anders dan wat wij gewoonlijk denken. Weet u hoe wij het benaderen heel dikwijls? Dat zit ook in onze traditie als Nederlanders. Wij zijn een volk van 16 miljoen schoolmeesters en dominees. Predikers. Mijn ongeluk is dat ik allebei ben. Prediker en schoolmeester, dus ik ben dubbel zo erg. Wij weten het allemaal heel goed. En onze manier, onze training, dat zit ook natuurlijk in de geschiedenis van het Calvinisme. Dat is dat wij dingen vooral theologisch beoordelen. En als de dingen theologisch niet kloppen, dan hebben we daar soms fikse taal voor om elkaar dat in te peperen. Ik heb in het recente verleden, maar een simpel voorbeeld, en u moet mij beloven dat u daar straks geen vragen over stelt. Trouwens, ik beloof u dat ik ze niet beantwoord, want dat is het onderwerp niet. Maar je hoeft maar te zeggen, de uitleg van Genesis 1, de traditionele uitleg, scheppingsdagen van 24 uur, die heeft toch wel een heleboel problemen. Daar moeten we toch eens met elkaar over nadenken. Nou, je weet niet wat je je aanhaalt. De ergste reactie heb ik puur als illustratie op mijn website gezet, zonder enig commentaar, want die spreekt helemaal voor zichzelf. Dat zijn mensen die tegen me zeiden dat ik puur demonisch was, en dat ze alleen maar heel hard konden bidden. Nou is dat altijd goed om voor me te bidden, dus dat juich ik toe. Maar dat ik puur demonisch was en dat ze baden dat ik uit de strik van de duivel verlost mocht worden. Nou, dat is maar één voorbeeld waar dus mensen als kemphanen tegenover elkaar staan. Maar ik zal u krassere voorbeelden noemen waar datzelfde gebeurd is. Als we denken aan de grote twist tijdens een 12-jarig bestand, aanvankelijk tussen Arminius en Gomarus. De evangelische mensen weten niet wat dat is, maar die mogen even wat anders gaan doen. En dat mondde dan uit in de twist tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Er zijn nog heel wat Nederlanders die geloven dat die Arminianen puur uit de duivel waren. Zoals ik trouwens ook ben tegengekomen dat Arminiaanse mensen denken dat die gomaristen, die contra-remonstranten, puur van de duivel zijn. En weet u, dan is het heel verrassend om te ontdekken dat die Arminius en ook andere mensen van zijn overtuiging, Johannes Uitenboomgaard, Simon Episcopius en dat soort predikanten met al die mooie klinkende Latijnse namen, als je hun preken zou lezen, als ze in de gereformeerde gemeente een preek zouden lezen van dominee Uitenboomgaard, behalve als het over de uitverkiezing gaat, dan zouden ze dat een prachtige oudvader vinden. Zouden niet doorhebben wat voor bron dit kwam. Waarom? Omdat dit uiterst vrome en godvruchtige mannen waren. Arminius heeft zich tot aan zijn laatste van zijn leven, hij is trouwens heel jong gestorven, een Calvinist genoemd. Het zou niet in zijn hersens zijn opgekomen om zichzelf wat anders te noemen. Wat is hier aan de hand? Dat mannen die aan beide kanten vroom en godvruchtig waren, elkaar verdemoniseren. En dat is een grote, droeve schande. In 2 Petrus 2 is het totaal anders. In die 17e eeuw werden theologische criteria aangelegd. Hier in 2 Petrus 2 worden morele criteria aangelegd, maatstaven aangelegd. Ik zal u uitleggen wat het betekent. Op puur theologische gronden kun je een ander die het niet met jou eens is uitmaken voor de baarlijke duivel. En dat is een schande, daar moet je verantwoording voor afleggen. Dat is een sectarische houding. Hier in 2 Petrus 2 zie je wat een echte dwaalleraar is. Een echte dwaalleraar brengt niet alleen maar valse profetieën en valse leringen. Het kan zelfs zijn dat zijn leringen heel prachtig en bijbels klinken. Hij valt door de mand niet op grond van theologische maatstaven, maar door zijn immoraliteit. En hier stuiten we op iets wat heel veel mensen niet duidelijk is en wat in de Bijbel zo'n belangrijk criterium is. Afgelopen zondag, het past altijd weer bij elkaar, zei ik, als je zo'n week over ziet. Afgelopen zondag, wanneer was het? Had ik het over zondagavond, 1 Timotheus 1. Hans weet dat altijd precies, want die is er altijd bij. Maar het was zondagavond. En daar ging het over Hymenaeus en Alexander, dwaalleraren. Wat lees je van hen, van die dwaalleraren? Ze hebben het geloof van zich gestoten. Dat is in morele zin, de geloofshouding, de afhankelijkheid van de Heere God. En daardoor hebben ze aangaande het geloof, met lidwoord, dat is het geloofsgoed, dat is de christelijke waarheid, schipbreuk geleden. Die mensen hadden niet eenvoudigweg een andere theologische opvatting. Er gebeurde in hun hart, in hun leven, iets van morele aard. En als je een moreel verkeerde weg op gaat, verlies je ook het geloof. Ik hoorde een paar dagen geleden van een man die meewerkte met een belangrijke christelijke zendingsorganisatie, waarin hij een voorname rol had. En toen zijn vrouw een keer onverwachts de studeerkamer bezig binnenkwam, zag ze dat hij naar een pornofilm zat te kijken. En hij dwong zijn vrouw om met hem daarnaar te kijken. En ze vond het gruwelijk, ze wilde dat niet zien. Maar hij dwong haar daartoe. Ze heeft anderen daarin gekend om haar man te helpen, maar haar man wou zich niet laten helpen. Het gevolg was dat hij een tijd later van zijn vrouw afging, met een volstrekt ongelovige vrouw ging samenwonen, wegging uit die organisatie en het geloof volkomen kwijtraakte. Ondanks dat hij zo'n vooraanstaande post had in zo'n vooraanstaand bekend evangelisatiegenootschap. Wat is hier gebeurd? Het is ook altijd moeilijk te zeggen wat is de kip en wat is het ei, wat is er nou eerst? Maar zijn afval van het geloof was niet omdat hij met intellectuele vragen in antwoord en aanraking kwam waar hij geen antwoord op wist. Dat kan gebeuren. Maar het lag op het morele vlak. Toen hij in moreel opzicht het geloof kwijtraakte, raakte hij ook theologisch, qua wat de leer betreft, het spoor bijster. En dat is hier in dit hoofdstuk het geval. Wij horen helemaal niet wat hun valse leer is. Wat hun valse profetieën zijn. Er wordt helemaal niet verteld, dit en dat is hun valse leer en die is om die en die reden fout. Zo doen wij dat. Wij leggen theologische maatstaven aan. Of het nou vrome mensen zijn, mannen en vrouwen van God, dat maakt helemaal niet uit. Ze denken anders dan wij. En u weet, er zijn twee meningen, de mijne en de verkeerde. En aangezien ze niet de mijne hebben, hebben ze dus de verkeerde opvatting. En of het vrome mensen zijn, daar weten we nog een mooie draai aan te geven. Dat betekent alleen maar hoe verraderlijk ze zijn en hoe gemeen, want ze lijken zo vroom. Ze zijn vroom. Hier in 2 Petrus 2 zijn ze niet vroom. Ze vallen door de mand niet op theologische gronden, maar door hun immoraliteit. En dat is niet alleen maar op seksueel terrein, dat is veel breder dan dat. Zo waren het, was het vroeger al valse profeten, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren. Hier staat het woord sekten. En het woord dat hier staat betekent ook in het Nieuwe Testament eigenlijk altijd sekten. Sekten zijn partijen binnen een groter geheel. Elke partij binnen het christendom, die vooral mensen aantrekt die dezelfde opvattingen hebben als zij, en andere mensen op een afstand houden die over allerlei zaken anders zijn, is in wezen een sekte. Ook al zou het allemaal rechte leringen zijn. Dus al zouden ze geen kwalijke fundamentele dwaalleer hebben. Maar dit is misschien de enige plaats, omdat het valse leraren zijn, waar dat woord betekent, wat ook in de Statenvertaling staat, in de NBG-vertaling, ketterijen. In het Grieks is het heresis, waar het Engelse woord heresy van afgeleid is, dat dwaalleer betekent. Dus eigenlijk is dit de enige plaats waar het overduidelijk ketterij betekent. Maar een sekte hoeft helemaal niet ketters te zijn. Een sekte kan ook, is sectarisch, het is een werk van het vlees, zegt Galaten 5. Maar ze kunnen recht in de leer zijn. En toch sectarisch. Door nadruk te leggen op bepaalde aspecten. En wie dat niet zo ziet, die moet vertrekken. Zo vorm je een partij binnen het grotere geheel. En dat is per definitie sectarisch. Hoe groot die kerk ook zijn mag. Maar hier gaat het duidelijk over ketterij. Valse leringen. En dan staat er heel merkwaardig dat ze de meester die hen gekocht heeft zullen verloochenen. Dat is heel moeilijk voor mensen. Hoe kan dat nou? De meester die hen gekocht heeft, zijn ze dan waarachtig behouden? En straks wordt zo duidelijk gezegd dat ze verloren gaan. Zo'n woord als gekocht hier in dit vers zie ik in het licht van wat we bijvoorbeeld hebben in Matteüs 13, in de gelijkenis van de schat en de akker. Dus de akker is de wereld. Christus heeft de hele akker gekocht, maar het ging hem om de schat. Deze mensen behoren wel tot de akker, maar niet tot de schat, als u begrijpt wat ik bedoel. De Heer Jezus zegt in Johannes 17 met andere woorden, u hebt de Zoon macht gegeven over alle vlees. Door zijn werk aan het kruis heeft de Heer Jezus macht gekregen over alle mensen. En hij gebruikt die macht om de zijnen voor eeuwig te behouden en de goddelozen voor eeuwig te veroordelen. Johannes 5 zegt, al het oordeel is aan hem gegeven. Door het kruis heeft hij het oordeel over alles. Hij heeft daar recht ook op deze mensen. Hij heeft recht op elk mens in deze wereld. Door het kruis heeft hij een recht op hun overgave. En als ze in de goddeloosheid volharden, gaan ze verloren. En zo brengen ze een spoedig verderf over zichzelf. En velen zullen hun losbandigheden navolgen. En om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. Ziet u dat, hoe dat samenhangt? Losbandigheid en daartegenover de leugen. Die leugen ligt op het terrein van die dwaliën. Maar deze dwaalleraren worden ontmaskerd niet zozeer door hun leugens. Dat ook. Maar die leugens gaan onherroepelijk gepaard met losbandigheden. En dat, je ziet dat ook door hun houding. Doordat ze hebzuchtig zijn, proberen ze te profiteren van de mensen die aan hen zijn toevertrouwd. Ze maken van die mensen, zegt vers 3, koopwaar. En dan zegt Petrus ronduit, het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet. Dat wil zeggen, onherroepelijk vervallen deze mensen, tenzij dat ze zich zouden bekeren aan het verderf. En dat illustreert hij met 3 voorbeelden uit het verleden. Hij heeft het hier over bepaalde engelen, hij heeft het over Noach en de 7 anderen en hij heeft het over Sodom en Gomorra. In alle 3 de gevallen laat hij zien dat bepaalde goddelozen, in het eerste geval engelen, in het tweede en het derde geval mensen, onherroepelijk aan het oordeel vervallen. God doet zijn woord gestand. Maar in het tweede en het derde geval zie je ook dat er een uitzondering is. Noach en de zijnen worden gered in de ark. Lot wordt gered uit Sodom. En dat is ook belangrijk. Je kunt heel hard over het oordeel spreken dat iedereen begint te sidderen en dat denkt, iedereen denkt, hoe kan ik in vredesnaam ontkomen? Nee, zo duidelijk als God het oordeel brengt over de goddelozen, zo duidelijk weet hij ook degene die hem toebehoren te onderscheiden en te behouden. Nou, er is natuurlijk al heel wat gespeculeerd over die engelen, zoals die hier genoemd worden in vers 4... In Judas, waar we heel veel overeenkomsten vinden, waar ik nou verder niet over uitweid hoe dat kan. Maar daar vind je dat deze engelen hun oorspronkelijke staat hebben verlaten. En veel uitleggers hebben dat in verband gebracht met Genesis 6. Het is wat speculatief, maar ik zou dat toch graag een overweging geven. Daar lezen we van de zonen Gods. En voor mij staat het vast dat dat engelen zijn, niet mensen. En die zonen Gods geven zich af met de dochters der mensen. En daaruit komt dat merkwaardige ras tevoorschijn, de reuzen uit de oudheid. En hier staat dat die engelen die hun oorspronkelijke staat van geslachtloosheid, zo lees ik dat dan, hebben prijsgegeven. Ze hebben zich in mannengestalte met deze vrouwen verbonden. Van hen wordt gezegd dat hij hen in de afgrond geworpen heeft en dat ze daar gebonden zijn met ketenen tot op de dag van het oordeel. Dit zijn dus niet de demonen die de engelen van Satan zijn, want die demonen zijn niet gebonden. Die zijn vrij bewegelijk, die kunnen zich in mensen nestelen of op andere plaatsen. Hier gaat het dus, er zijn dus verschillende categorieën van engelen in die duistere wereld. Wij weten daar maar weinig over, dus we gaan daar ook niet over speculeren. Dit zijn engelen die in de Tartarus zitten. Zo staat het er letterlijk, dat is een bekend begrip uit de Griekse oudheid. Die Tartarus is een afgrond waarin zij worden geworpen. En daar worden ze als het ware in een soort huis van bewaring opgeborgen tot op de dag van het oordeel. Wanneer ze tot in eeuwigheid in de poel des vuurs geworpen worden. Het tweede voorbeeld is de oude wereld. Dat is de wereld van voor de zondvloed. Alleen Noach is daarvoor bewaard gebleven. Maar hij wordt hier genoemd de prediker der gerechtigheid. 120 jaar lang heeft Noach die boodschap verkondigd. Merkwaardig dat het zo beschreven wordt. Een prediking van gerechtigheid. Dat betekent, mensen, God is rechtvaardig. En jullie moeten het ook worden. Als jullie hand bewaren, blijven wandelen bedoel ik, in de ongerechtigheid, dan zal de rechtvaardige God jullie weten te vinden. En het mag dan lang geduurd hebben vanwege het geduld en de volharding en de volharding van God, 120 jaar, maar tenslotte kwam het oordeel. En werd de ark dicht gedaan en kwam het water van het oordeel over die oude wereld. En alleen deze 8, van wie Noach er één was, hebben het overleefd. Dat is wat ik net zei, dat is die andere kant. De getrouwen worden bewaard. En worden verlost van deze wereld van de goddelozen. En zo is het ook met de steden Sodom en Gomorra. Zijn tot as verbrand, tot omkering veroordeeld. Het zijn een voorbeeld voor alle mensen die tot in de lengte van dagen goddeloos zouden leven. De goddelozen kun je zeggen, luister, God laat niet met ze spotten. Kijk naar die engelen. Kijk naar de wereld van voor de zondvloed. Kijk naar Sodom en Gomorra en weet, God laat niet met zich spotten. God laat niet over zich lopen. Sodom en Gomorra zijn omgekeerd. Maar ook hier is een rest. Prachtige uitdrukkingen, vooral uit het boek Jesaja. Een overblijfsel. Het oudste zoontje van Jesaja heette zelfs zo, Sha'ar Yashuv. Een overblijfsel zal zich bekeren. Lot was dat. Niet zijn vrouw. Die werd een zoutpilaar. Zijn dochters zijn dan wel mee verlost, maar wat dat voor meiden waren, dat blijkt uit de verdere geschiedenis. Zijn schoonzonen bleven achter. Eigenlijk heeft Lot alleen maar het eigen vege lijf gered. En weet je wat zo merkwaardig is? Dat is ook wel weer de genade van God. Lot woonde daar in Sodom, maar op een of andere manier voelde hij zich daar toch thuis. Hij zat zelfs in de stadspoort, in de gemeenteraad zouden wij zeggen. En als wij dit vers in 2 Petrus 2 niet hadden, hadden u en ik nooit geweten dat hij een rechtvaardige was. Hij zat zo onder de modder van Sodom, dat je niet kon zien dat er onder die modder toch echt goud zat. Hier blijkt dat pas. Door de inspiratie van Gods geest weten, wij op grond van 2 Petrus 2, Lot was een rechtvaardige. Er staat zelfs dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Dus hoewel hij het zo goed naar zijn zin scheen te hebben, heeft hij toch door het zien van alle ongerechtigheid zijn rechtvaardige ziel gekweld. Wij zouden zeggen, was dan weggegaan. Maar ja, dat heb je. Je kinderen, je vrouw. En had de kracht er niet voor. Hij was er ook zelf gaan wonen. En deze rechtvaardige heeft dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werk. Dus Noach en de andere zeven, zijn vrouw, zijn dochters, en zonen en schoondochters werden gered. En zo ook Lot gered. Het kan zo verschrikkelijk niet zijn. Er is altijd een overblijfsel. Weet u een voorbeeld van mensen waar het 100% oordeel was? Er wil mij er geen één te binnen schieten. Er is altijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Om Romeinen 11 vers 5 te citeren waar het over Israël gaat. En zo is het hier ook. Dus dat is ook weer de troost. Als het oordeel komt over deze immorele goddeloze, dan staat er in vers 9, dan weet de Heer de God vrezenden uit de verzoeking te redden. Uit de beproeving van de goddeloosheid waarin ze zich bevinden. Maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Het kon lang duren met Sodom en Gomorra, maar op een dag kwam het oordeel. Het kon lang duren met die oude wereld, zelfs 120 jaar, maar op een dag kwam het oordeel. Het komt onherroepelijk. Er staat hier in vers 10 dat deze mensen in onreine begeerte het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Laat ik u eens een kleine opsomming geven van de zeven boosheden die we hiervan in vinden. Als ik goed zoek vind ik er misschien wel 8 of 9. Maar deze zijn heel makkelijk aan te treffen. In vers 3 gaat het over hebzucht. Het verlangen naar geld en goed, dat vind je heel vaak. Voor geestelijke leiders zijn dit de grote verzoekingen. Hoogmoed, geld en vrouwen. Als ik hoor van een geestelijke leider die gevallen is, dan vraag ik altijd, wat is het, geld of vrouwen? Past er iemand somber tegen mij, allebei, dat kan ook nog. Het is de grote verzoeking. En wat het geld betreft, dat is die hebzucht. Wat de erotiek betreft, in vers 10 lezen, we hebben net gelezen, die onreine begeerte. In vers 14, daar horen we over, ze hebben overspelige ogen, dat wil zeggen letterlijk ogen vol overspeelster. Dat wil zeggen die uitzien naar een vrouw met wie ze overspel kunnen plegen. En we lezen het ook in vers 18. Vleeselijke begeerte. Het derde kenmerk hebben we ook in vers 10 gelezen. Ze verachten de heerschappij. De NBG-vertaling heeft daar het woord hemelse bijgezet. We lezen in een tijd van geweldige gezagscrisis. Maar deze mensen, dan gaat het niet alleen maar om dat ze aards gezag verachten. Maar het goddelijk gezag. Ze verachten, ze lappen, als ik het wat onparlementair mag zeggen. Ze lappen de hemelse heerschappij aan hun laars. Ze doen hun eigen zin. Ze storen zich niet aan God of gebod. Het is frappant dat alle tweede brieven, behalve de tweede Korinthebrief, maar wel de tweede brief aan Timotheus, de tweede brief van Petrus, de tweede brief aan de Thessalonicenzen en de tweede brief van Johannes, allemaal schrijven over dit soort valse profeten, of ook heel specifiek over de valse profeet, de antichrist. waarschuwen voor deze verderfelijkheden die binnen zouden komen. Waarbij de nadruk steeds weer ligt. Niet zozeer op die verkeerde leer, alsof je dat theologisch moet onderscheiden. Dat element zit er wel in. Maar vooral de immorele kant daarvan. Mensen in de vrijzinnigheid bijvoorbeeld, die dus wat de leer betreft afwijken, zijn ook de mensen die openlijk homoseksualiteit verdedigen en noem maar een heleboel andere dingen op. Het verval als het gaat op het terrein van de leer heeft ook altijd met moreel verval te maken. Dat zijn de mensen die een lans breken voor abortus, euthanasie, op al die ethische vraagstukken. Pure dwaalleer is het nooit. Het is altijd dwaalleer verbonden met onethische opvattingen, immoreel gedrag. En dat is een heel belangrijk principe. Dat is misschien wel de belangrijkste les van dit hele hoofdstuk. Probeer nooit vrome mannen en vrouwen te demoniseren doordat je het met hun leer niet eens bent. Ik heb u straks één voorbeeld genoemd van Arminius. En er zijn zoveel andere voorbeelden te noemen waar dat gebeurd is. Dat is je zuiverste sectarisme. Echte dwaalleer herken je daaraan dat die mensen niet alleen theologisch scheef liggen, maar dat ze in immoraliteit vervangen. Ik heb er drie genoemd. Hebzucht, onreinheid, anarchie. In vers 12 lezen we ook nog over lasteringen. Lasteren namelijk van dingen die ze niet begrijpen. Als je iets niet begrijpt, kun je er altijd nog kwaad over spreken. Losbandigheid in vers 13. Zwelgpartijen voor een overdag, of je kunt ook lezen een zwelgpartij van een hele dag. Die achter zijn genot. Ze zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen als ze bij u brassen. En je komt dat ook verderop tegen in vers 18. Door losbandigheden verlokken zij de pasbekeerde mensen. In vers 13 ten zesde wordt puur over bedrog gesproken. Zij zwelgen in hun bedriegerijen. En tenslotte in vers 17 en 18... Daar lees je, het zijn waterloze bronnen. Dat is een bron waarvan je zegen zou verwachten en verkwikking zou verwachten, maar ze geven geen water. Het zijn wolken waaruit niet de zachte, milde regen komt. Ze worden door de storm voortgedreven. Het lijkt heel wat, maar ze leveren niks op. Het zijn holle vaten, zouden wij zeggen. En dat zijn een aantal dingen die helemaal... Dus nogmaals, er wordt helemaal niet verteld wat voor valse leer ze brengen. Het is net als Paulus zegt, wat maakt het uit of het nou deze of die valse leer is? Het is allemaal verwerpelijk. Maar je herkent ze niet, doordat je heel goede theologen in huis hebt die precies kunnen aanwijzen waar ze scheef gaan in hun denken. Je herkent ze op een heel ander vlak. Maar voor God is het allemaal één geheel. En dat vind ik zo'n belangrijke les hier. Het is ondenkbaar dat je in je leer vals ligt, dus niet dat ze wat anders leren dan u. Dat kan ook wat over u zeggen. Of over mij. Nee, het gaat niet om theologische verschillen. Als het werkelijk vals is, zul je dat op alle terreinen merken. Het is om zo te zeggen ondenkbaar dat ze valse leer brengen en op ethisch vlak helemaal zuiver op de graad zijn. En dat is zo belangrijk. Waar ze ethisch afwijken, gaan ze ook in de leer afwijken. En waar ze in de leer afwijken, gaan ze ook ethisch in moreel opzicht afwijken. Let nog op een paar belangrijke details. In vers 12, deze echter als redeloze dieren die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden. Ik vind dat een belangrijke, dus even maar terzijde, een belangrijke aanwijzing voor het eten van vlees. Je hebt ook christenen die vegetariër zijn en ieder moet in zijn eigen gemoed maar overtuigd zijn. Maar als je dat probeert bijbels te verdedigen, dan denk je dat je geen poot helemaal op te staan. Na de zondvloed zien wij dat God uitdrukkelijk het vlees gegeven heeft aan de mens om te eten. Ik zou bijna zeggen, elke keer als wij vlees eten, mag je eraan denken dat dat dier gestorven is om jou te voeden. In India maak je dat heel concreet mee, want de kip die daarnet nog om je oren fladderde, die ligt even later op je bord. Bij ons zijn die stukken vlees als het ware zo ver van het abattoir verwijderd dat we nauwelijks aan denken dat ze aan een beest vastgezeten hebben. Daar worden nog echt mee geconfronteerd. Dit zijn dieren die hun leven gegeven hebben om mensen te voeden. En dat ligt ook in de aard van de schepping opgesloten. God heeft ons uitdrukkelijk daarvoor de toestemming gegeven. Hier worden deze goddelozen daarmee vergeleken. Zoals een varken, zo gezegd, voorbestemd is om opgegeten te worden, in ieder geval in Nederland. En elke kip in Nederland wordt uiteindelijk ook opgegeten. Je hebt nog wel eens boerderijen voor oude paarden. Maar heb je ooit gehoord van een boerderij voor oude koeien? Die belanden onherroepelijk in de maag van deze en gene. Zo is het nu ook met deze mensen. Zo zeker als het lot van elke kip en elke koe in Nederland is, zo zeker, zegt Petrus, is het lot van deze mensen. Ze zullen uiteindelijk in hun eigen verderf omkomen. Het is alsof hij wil zeggen, dat is een natuurwet. Het loopt onherroepelijk verkeerd met hen af. Ze krijgen het loon dat ze verdiend hebben als gevolg van hun ongerechtigheid. In vers 15 worden zij vergeleken met Biliam, de zoon van Bozor, of andere handschriften zeggen van Beor. Biliam wordt meermalen ten voorbeeld gesteld. U vindt hem in het boek Openbaring, hij komt ook in Judas voor. Hier gaat het om een specifiek aspect. Hier gaat het niet om de list van Biliam, waardoor het volk in het verderf werd gestort doordat ze zich afgaven met de Midianieten. Hier gaat het om de hebzucht van Biliam. Wij noemen Biliam een valse profeet, maar interessant genoeg zijn de enige profetieën die we van Biliam kennen, ware profetieën. Dus dan moet je wel uitkijken wat je zegt. Bovendien, hij kende de Heere God. Hij kende de stem van de Heere God. Hij is een merkwaardig figuur. We kennen alleen maar ware profetie. Hij sprak door de kracht van de Heilige Geest. Maar toch was hij zo verdorven als wat. Dus je hebt ook nog weer allerlei tussenvormen. Hij was er een van. Hij liet zich drijven door hebzucht. Hij vroeg niet aan de Heere God, mag ik daar naartoe gaan? De Heere God zei nee, maar hij ging toch. Want dat geld, die zak met geld, die lokte hem aan. En deze man handelde zo dwaas dat God dacht, wacht maar, ik zal jou op jouw eigen niveau van dwaasheid pakken. God sprak door hem door middel van een ezel. Dat is helemaal niet zo'n groot wonder. Er zijn ook vandaag heel wat ezels die het hoogste woord voeren. Maar het is, trouwens, dit was ook nog eens een ezelin. Dat wil ik nou niet doortrekken naar vandaag aan de dag. Maar het was een ezelin die met mensenstem sprak. Dat was een wonder. Ze heeft daarvoor helemaal niet het strottenhoofd. Maar dat verhindert de Heere God niet om door de keel van een ezelin tot ons te spreken als het nodig is. En eigenlijk is dat heel kwetsend. En dat was ook precies de bedoeling. Biliam, waar ben jij nou helemaal mee bezig? Daar staat hier ook de dwaasheid. Wordt een voorbeeld gesteld. De dwaasheid van de profeet staat er aan het vers 16. Niet dat hij valsheid was. Hij heeft geen valse leer verkondigd. Hij was een dwaas. Waarom was hij een dwaas? Omdat hij zich liet meeslepen door het stomme geld. Het zijn dwaze predikers die zich laten meeslepen door hun seksuele begeerte of door het geld en soms door allebei. Ook door je arrogantie, maar hoogmoed en arrogantie zijn veel moeilijker te onderkennen. Dat komt er altijd ook nog bij. Alleen dat kun je niet zo gauw je vinger opleggen. Maar als ze vreemd gaan met de vrouw van een ander of als ze geld achterover drukken, dat is veel makkelijker aantoonbaar. Namelijk noem ik die twee voorbeelden speciaal. Maar Billy Graham heeft vele jaren geleden gezegd, dit zijn de grote gevaren voor elke dienstknecht van de Heer. Hoogmoed, geld, seks. En twee daarvan vind je hier zo duidelijk. Eigenlijk de hoogmoed ook, die anarchie waar we het over hadden en die arrogantie die daaruit voortvloeit, vermetel, aanmatigend, schromen ze niet de heerlijkheden te lastig, vers 10. Dat is de zuivere hoogmoed die zich tegen God verzet om zich aan God gelijk te stellen. In vers 18 lezen we, door vruchteloze gezwollen taal te uiten verlokken zij door vleeselijke begeerte, door losbandigheden hen die sinds kort ontvlucht waren aan hen die in dwaling wandelen. Dat is een lastige zin, maar het betekent simpelweg pas bekeerden. Dit zijn mensen die kort geleden bevrijd zijn aan de dwaalgeesten. Ze zijn tot de waarheid gebracht. Maar ze staan nog zo wankel op de benen. Ze zijn nog niet bevestigd in de waarheid. Ze worden nog, om het even zwier te spreken, heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. En dit zijn de mensen die ze te pakken nemen. Wat voor mensen zijn er bij wie Jehovah's getuigen succes hebben? Dat zijn niet de mensen die doorkneed zijn in de schriften. Dat zijn altijd de mensen die een paar dingen weten uit de Bijbel. En die eigenlijk ontevreden zijn over hun eigen kerk. Dat soort secten leeft altijd ten koste van de onvrede die mensen hebben ten aanzien van hun kerk. En dan komen ze met de Bijbel, gaan razendsnel heen en weer van de ene bladzijde naar de andere. Kijk maar, hier staat, hebben ze ook nog een eigen vertaling, aangepast aan hun eigen leerstellingen. En zo worden deze pasbekeerde mensen, of beter, hoeven niet eens pasbekeerd te zijn, maar mensen die weinig gevestigd zijn in de waarheid, misleid. Zij beloven die mensen vrijheid, zegt vers 19, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Want door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men geworden. Deze mensen zijn niet in de eerste plaats, heb ik u al gezegd, slaven van de valse leer. Dat zijn ze ook. Maar dat is niet de kern. Dat is steeds weer de boodschap. De kern is dat ze slaven van de zonde zijn. Heel specifiek zonde van de immoraliteit. Hebzucht, anarchie, onreine begeerte, lastering, losbandigheid, bedrog, holle vaart. Weet u, de reformatie is helemaal niet in de eerste plaats begonnen puur om theologische redenen. Puur vanwege de rechtvaardiging door geloof alleen. Alsof het om een theologisch conflict ging. Dat is een misverstand. Dat hebben we er achteraf van gemaakt. Het ging om de geweldige decadentie in de Rooms-Katholieke Kerk. En elke eerlijke, oprechte, vrome katholiek zal dat vandaag ook ronduit erkennen. Die er was in de 15e eeuw. De reformatie kwam in 1517 en in die eeuw daaraf vooraan was de decadentie geweldig. We weten allemaal het verhaal van Luther die als jonge monnik met een of andere boodschap naar Rome werd gestuurd. En daar in Rome zo ontzet was. Die zag hoe allerlei priesters en monniken openlijk bij prostituees naar binnen gingen. En zich daar helemaal niet voor schaamde. De liederlijkheid, de losbandigheid, het morele verval. Hoe de geestelijke goederen voor geld te koop waren. Dat bracht hem van zijn stuk. En dat is wat we hier vinden. Het ging niet zozeer om valse leer. Dat is allemaal vals veel later en bewust geworden. Dat hij de rechtvaardiging door geloof alleen predikte. Dat was omdat hij merkte, ik ken het verhaal van die monnik Tetzel die de heel Duitsland doortrok. En zei, het muntje in het kastje klinkt, het klinkt, zieltje in de hemel springt. Betaal een goed bedrag en jouw geliefde die nou nog in het vagevuur is, die springt zo de hemel binnen. Al dat geld was nodig voor de bouw van de Sint-Pieter. Die Sint-Pieter staat er nu nog als een toonbeeld van wat er toen aan liederlijkheid in de katholieke kerk bestond. Want die reusachtige kerk, die schitterende kerk trouwens, is betaald met deze bedriegelijke gelden. De mensen werd wijsgemaakt dat opa of oma, papa, mama, je man, je vrouw, die overleden was, uit het vagevuur bevrijd kon worden als je een fikse betaling deed. En die 95 stellingen van Luther, die waren vooral gekeerd tegen deze aflaathandel. Waarbij hij zei, een mens wordt niet behouden door geld, maar hij wordt behouden door een waarachtig berouw. En door zich in geloof te werpen in de armen van God. En zo kwam die leer naar voren van de rechtvaardiging door het geloof alleen enzovoort. Maar het begon niet als een theologisch debat. Scheuringen gebaseerd op een theologisch debat is je reinste sectarij. Waarbij mensen uit elkaar gaan die allemaal de Heere lief hebben. Die allemaal staan voor dezelfde positieve zaak. En je zou alleen al uit de 20e eeuw. Maar het gaat door tot in 2004, waar we 3 kerkscheuringen hadden, allerlei voorbeelden kunnen noemen. Wat anders dan de reformatie was dat. En ik zou ook best kunnen zeggen, anders dan de afscheiding bijvoorbeeld van 1834. Daar kun je ook nog een zekere sympathie voor hebben vanwege de wantoestanden die er waren in de hervormde kerk. Ik wil niet zeggen dat een rechtvaardiging betekent om weg te gaan. Dat probleem dat snij ik hier niet aan. Daar meng ik me niet in. Maar je kunt er op zijn minst begrip voor hebben. Want het ging ook in 1834 bij de afscheiding niet in de eerste plaats om theologische debatten. Dat komt er altijd bij, dat zit bij, nou eenmaal blijkbaar in onze volksaard. Maar het was vooral een moreel debat. Hoe terecht het was, laten we zitten. Maar het is belangrijk om te zien, het ging vooral om morele zaken. En daar kan je veel meer begrip voor hebben. De liederlijkheid, de decadentie is wat hier in dit hoofdstuk zo breed wordt uitgemeten. Vers 1 zegt het zijn valse leraars. En je krijgt nooit te horen wat die valse leer is. Wat verteld wordt is waar die valse leer toe leidt. Wat voor immoraliteit het met zich meebrengt. Vers 20 zegt als zij door de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus de bevlekkingen van de wereld ontvlucht. maar opnieuw daarin verstrikt zijn en erdoor overmeesterd worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Je kunt beter een arme hindoe in India zijn die het evangelie nog nooit gehoord heeft, dan de christelijke waarheid gekend te hebben en overboord gegooid te hebben. In de Hebreeënbrief vind je precies hetzelfde probleem in Hebreeën 6 en Hebreeën 10. Je kan maar beter een onwetende zijn dan de waarheid gekend te hebben en die door het slijk gehaald te hebben. Dat is wat we hier vinden. Het was beter dat ze de weg van de gerechtigheid nooit gekend hadden, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. De heilige weg van de waarheid. En de grote vraag is, waar begint dat? En het is een geweldige vergissing als je dat denkt, dat dat komt doordat iemand zoals koning Agrippa tegen Paulus zei, uw vele geleerdheid brengt u tot razernij. Alsof het een zuiver intellectuele wissel is die iemand omgaat. Hij heeft dat allemaal nog eens nagedacht en hij dacht, nee, het is zo. Ik zou u mensen kunnen noemen, maar dat doen we natuurlijk niet, die de meest buitenissige leringen brengen. En ze verzamelen daardoor mensen om zich heen. Waarom doen ze dat? Is dat omdat ze theologisch ontdekt hebben dat het heel anders zit dan altijd geleerd wordt? Zij hebben die lering ook alleen bedacht. Verder kent niemand die lering en niemand wil er ook aan. Ze hebben het helemaal zelf bedacht. Maar waarom doen ze zulke dingen? En daarom noem ik expres geen namen, want ik spreek een beschuldiging uit. Dus daar koppel ik maar liever geen namen aan. Maar als je dat goed bekijkt, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ze dat doen omdat ze op een moreel punt scheef liggen. En dat is hun arrogantie, hun hoogmoed. Ik zal u vertellen, ik ben erachter gekomen dat wat voor kring of kerk ook, die leerlingen hebben die verder geen enkele andere kring of kerk heeft, dat is typerend voor elke secte. Elke secte beroemt zich, zij hebben de waarheid ontdekt. Zij zien het, zij hebben het licht ontvangen. En de andere dwalen allemaal, die zien het niet. Als u mij één voorbeeld kan noemen waar in zo'n geval die groep het juist ziet, dan hou ik me aanbevolen. Maar er zijn altijd zaken waar men zijn eigen identiteit aan ontleent, op grond waarvan men neerziet op anderen die dat niet zien. Zij hebben het licht ontvangen, de anderen niet. En ze hebben het nog altijd verkeerd ook. Het klopt nooit. Ik zou, maar dat gaan we natuurlijk ook niet doen. Ik zou u van allerlei groeperingen, inclusief degene waar ik zelf uitkom, dus ik spaar mezelf daarin niet, zou ik allerlei voorbeelden kunnen noemen van typerende leerlingen die je alleen daar vindt. Het geldt zelfs voor de katholieke kerk. Het geldt zelfs voor de reformatorische kerk. Allemaal hebben we, ik zeg nu we, hebben we een eigen, hebben we onze eigenaardige leerlingen die niemand anders ziet. De kring waar ik vandaan kom, hebben we eigenaardige leerlingen die niemand anders zo ziet. En daar waren we ook knap trots op. En ik vraag me nu af, naar grondig onderzoek, of er wel één van is die echt klopt. Er zijn zaken die je in het Calvinisme vindt, die je niet bij katholieken, bij lutheranen, bij evangelischen en bij orthodoxen vindt. Bij niemand, alleen bij Calvinisten. En ik durf te zeggen, dat zijn allemaal dingen die stuk voor stuk ook onwaar zijn. Niemand heeft de wijsheid in pacht. De typische dingen die je alleen bij lutheranen vindt, je kunt er je hand van het vuur steken, dat ze allemaal fout zijn. Hoe meer ik nou onze lieve Pinksterbroeders en zusters leer kennen, ik vind daar allerlei typische dingen. Ik moet er soms om lachen, want je hoort het. Dat zingt rond. Dat zingt rond. En zijn er een hele zwik van. En ze kloppen geen van allen naar mijn bescheiden mening. De waarheid is nooit het eigendom van een bepaalde groepering. De waarheid is eigendom van de christelijke kerk. En overal waar we onze eigen identiteit zoeken in allerlei leringen die alleen wij zien en verder niemand ziet, dan moet je niet van denken, jongen, wat zijn wij toch gezegend dat wij dat mogen zien. Dat wij dat licht hebben, niemand anders heeft het. Nee, je moet denken, Heere God, wat hebben wij fout gedaan? Wij zien dat zo en niemand anders ziet het. Zijn die allemaal zo verblind? Terwijl die anderen vaak veel vromer en oprechter en godvrezender en meer wijkender van het kwaad zijn dan wij. Dat is het typische kenmerk van alle eigenzinnige inzicht. Het is één van de belangrijkste kenmerken van een secte. Wij zien dit alleen. Nou, daar moet je niet trots op zijn. Dat is precies het moment waarop je je ernstig moet afvragen of het allemaal klopt. Ik daag u uit, als u straks zegt, in die kring zien ze dat alleen maar. En volgens mij is het nog waar ook wat ze daar zien. Daar ben ik heel aan dankbaar. Misschien is dat dankbaar. Als ik het corrigeren, dan zal ik zeggen, ik ben in Krimpen geweest. En daar hebben ze een tegenvoorbeeld gevonden. En dat zal ik u nu voortaan altijd bij vermelden. En ik zal zeggen, kijk, dat is het enige uitzondering. Maar u zult goed uw best moeten doen. Dat zal ik u wel vertellen. Maar immoraliteit, afwijken van de algemene leer van de christelijke kerk. Want alle christen, alle bijbelgetrouwe christenen met elkaar delen. Neem dan maar voor het gemak de apostolische geloofsbelijdenis. Ik heb dat document eigenlijk steeds meer lief gekregen. Het is een menselijk document. Er zitten gebrekkige kanten aan. Het is niet de schrift. Maar het is het beste wat we hebben. Het is het beste wat we hebben. Er staat ook niet alles in. Ik vind dat het verzoeningswerk te weinig daarin tot uitdrukking komt. Ze hadden in de eerste eeuw ook andere prioriteiten. Maar dat is wat alle gelovigen bindt. Of je nou katholiek of protestant, calvinist, lutheraan of evangelisch bent. Evangelische kennen het vaak niet. Maar als je het voorhoudt, dan zeggen ze, ja, dat geloof ik ook. Daarom is dat zo belangrijk. Dit is werkelijk de apostolische leer in een notendop. Dit bindt ons samen. Maar alle eigenaardigheden die ik heb, en die je alleen maar bij mij vindt in mijn kring, gaan er maar vanuit dat het niet klopt. En alle eigenaardigheden bij u, die ze alleen bij u hebben en verder nergens, ik vertel u, het zal vast wel niet kloppen. De waarheid is van ons allemaal. De Heer Jezus heeft ons geleid in alle waarheid, maar geen enkele kerk kan claimen en wij hebben die waarheid in haar geheel bewaard. In één week kreeg ik een mailtje van een hervormde ouderling en van een Rooms-Katholieke bisschop. U ziet, ik heb mijn contacten overal. En bij allebei was het ongeveer in bedekte termen dezelfde pretentie. Bij ons gaat het om de hele waarheid. Ik kan het ook wel voorstellen als je nou hervormd bent of katholiek, dat je denkt, ja, al die groepen die afgescheiden zijn, dat zijn ook allebei volkskerken. Wij hebben de hele waarheid. En die hervormde ouderling schreef ik, zei, dat is niet zo, dat en dat en dat, ik kom bij jullie nooit aan bod. Jullie zijn ook maar eenzijdig. En aan de katholieke bisschop zei ik, maar jullie leggen hele eenzijdige accenten vergeleken bij de Oosters-Orthodoxe kerken. Die hebben bepaalde delen van de waarheid veel beter vastgehouden dan jullie. Jullie zijn ook maar eenzijdig. Dat is ook maar reactietheologie. Noem allemaal. Daarom is het zo goed om naar elkaar te luisteren. En niet al te bang te zijn voor verkeerde leer. Ga maar een robbertje vechten erover. Ga maar strijden. Als we maar doen dat vanuit een waarachtig, vroom hart. Als ik tegenover me iemand zie die waarachtig de Heer Jezus lief heeft. En die door zijn leven, door zijn handel en wandel een voorbeeld voor mij is. Kan ik een hoop hebben. Als ik dan dingen hoor die ik zo niet gewend ben, dan ga ik er nog eens diep over nadenken. Want het kan zijn dat ik het verkeerd zie. Maar als ik zie dat ze op het punt van geld en van vrouwen, hoogmoed is moeilijker te beoordelen, een scheve schaatsrijden, als ik hebzucht zie en arrogantie, en anderen moeten dat van mij zeggen, als ze bij mij hebzucht of arrogantie of anarchie of lastering of losbandigheden of bedrog vinden, precies hetzelfde, dan wantrouw ik ook al hun opvattingen. Niet omdat ze theologisch niet kloppen, maar omdat die mensen niet kloppen. En dat is de grote les van dit ernstige hoofdstuk. Ze hebben de weg van de waarheid niet gekend. Maar ze vonden het veel interessanter om hun eigen nieuwe lichterijen te brengen. En het ging altijd gepaard met immoraliteit. Ik zat concreet te denken, ik zal het u straks zeggen. Ik zal het u eerlijk zeggen, ik noem geen naam. Ik zat concreet te denken aan iemand die in Nederland een heleboel mensen achter zich verzamelt. En ik heb men al vaak om hem gestuit. Zijn volgelingen zijn altijd zuur en altijd pruimen. Als ik ze in een toespraak heb zitten, in bepaalde streken van het land vind je ze meer dan anderen. Het zijn altijd zuurpruimen. Er is een verkeerde geest. Ze weten altijd beter, ze komen dan altijd met die buitennissigheden aan. En wat ik niet wist, dat heb ik pas gehoord, is dat deze man een echtscheiding achter de rug heeft. Nou ja, dat komt in de beste families voor. Maar hij leefde allang met een andere vrouw samen. En hij zei dat de Heer hem dat opgedragen had, want dat was de enige manier om van die eerste vrouw af te komen, want die deugde helemaal niet. Nou, ik zal u vertellen, dat wist ik nog niet eens. Ik wantrouwde deze man al heel lang. En ik wantrouw al die zuurpruimen als ze mij in de lezing zien. Ik herken ze al te vet al. Ze zitten met chagrijnige gezichten, want ze weten alles beter. En nu weet ik waarom het is. Een groepering die geleid wordt door een dergelijke immorele man. Die deugt niet. En ik wantrouw alles wat die man leert. Begrijpt u dat? Dat is de les van dit hoofdstuk. Immoraliteit. En we kunnen allemaal wel eens een keer een last hebben van een buitje hebzucht. Of van een buitje arrogantie. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar dit is hier een systematische weg waarin deze mensen wandelen. Bestrijd zulke mensen niet theologisch. Bestrijd ze ethisch. Want ze zijn op hun moraal te pakken. Het is als een hond teruggekeerd naar zijn eigen braaksel. Dat is een woord uit Spreuken 26. Dat andere heeft Petrus er zelf aan toegevoegd, voor zover ik weet, een gewassen zeugd door het wentelen in de modder. Een varken kun je schoonspoelen, je kunt er een spuit op zetten totdat die roze glimt als een biljartbal. Je zet hem nog een roze strik om zijn nek, dan kun je hem zo aan tafel uitnodigen met een mes en vork en een bordje voor zich. Maar als die buiten in de herfst die rottende bladeren in de modder ruikt, dan zzt, schiet hij de deur uit. Want hij vindt het helemaal niet leuk bij u aan tafel, bij uw afval. De modder is zijn natuurlijk milieu. Een schaap kan ook in de modder vallen, maar dat vindt hij niet fijn. Hij kruipt er zo gauw mogelijk weer uit, want dat is zijn natuurlijk milieu niet. Het kan ons allemaal overkomen dat we in de modder vallen. Maar dat u het hart op de goede plaats hebt zitten, dat blijkt niet uit het feit dat u nooit in de modder valt. Maar dat als u erin valt, u er zo gauw mogelijk weer uitkruipt. Want u vindt het daar vreselijk. Mijn vark is net andersom. Hij vindt het daar heerlijk. En het ellendige met deze mensen die in dit hoofdstuk beschreven worden, is niet dat ze al die kwade dingen op zichzelf doen, maar dat ze het zo fijn vinden, dat je ze er niet uit kan krijgen. Dat is hun immoraliteit. En daarom zijn ze valse leraren. Vergeet ons theologisme, ons getheologiseer, waarbij we elkaar allemaal demoniseren, terwijl de ander vrome mensen zijn, misschien vromer dan wij. Maar wantrouw iedereen die op dit vlak zichzelf bedriegt en ons bedriegt en zijn boosheden goed praat. Al die zeven boosheden die ik genoemd heb. Dat is het grote gevaar. Het grote gevaar voor ons vandaag is deze morele afwijking. Dan gaat de leer er ook aan. Dan gaat de christelijke waarheid er ook aan. Maar dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat deze mensen hun God is hun buik, zegt Filippenzen 2. Deze mensen dienen zichzelf. En dan kan het zijn dat ze nog een hele tijd orthodox zijn, maar als ze zichzelf blijven dienen, zullen ze vroeg of laat door de mand vallen. Hoed u daarvoor. Het is een ernstig hoofdstuk. Er zitten weinig positieve aanknopingspunten in om u daarmee te troosten en te verblijden. Maar soms moeten we elkaar gewoon eerlijk de waarheid zeggen. Zo is het. En laten we het elkaar voorhouden. Want een gewaarschuwde man of vrouw telt voor twee. God zegene zijn woord.